Even kijken, kleine profeet, Micha, Joël. Terwijl Joël Micha. Micha 1. Nee, sorry, Joël 1. Vers 4. In Joël 1 vers 4 staat. Wat de knager had overgelaten, heeft de springhaan afgevreten. En dan wat de springhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten. En wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten. Nou, dat gaat daar natuurlijk over de oogst in het land Israël. Die twee keer per jaar regen kregen, vroeger regen en later regen. Maar tussendoor is de kaalvreter, de knager, de verslinder, de springhaan bezig om het allemaal weg te roven. In het natuurlijk opzicht in die tijd. Maar als we erbij lezen, Joël 2, vanaf vers 23 tot 27, daar lezen we. En gij, kinderen van Sion, juich en verheug u in de Heere uw God, hebben we net gedaan. Want hij geeft u de leraar ter gerechtigheid, de Heilige Geest. Ja, regenstromen laat hij voor u nederdalen, vroege en late regen, zoals voorheen. Vroege regen in natuurlijk opzicht, op het land in Israël. Vroege regen en late regen in ons leven, geestelijk gezien. En dan staat erachter, de dorsvloeren zullen vol koren zijn. En de perskuipen van most en olie overstromen. En dan vooral dit vers, vers 25. Dan gaat het weer over die roof van de boze. Ik zal u vergoeden de jaren toen de springhaan alles opvrat. De verslinder, de kaalvreter en de knager. Mijn groot leger dat ik op u afzond. En dan het positieve dat God het gaat compenseren, vergoeden wat die knager heeft gedaan. Gij zult volop en tot verzadiging eten. En gij zult loven de naam van de Heere uw God die wonderbaar met u gehandeld heeft. Mijn volk zal nimmer meer verschanden worden. Dan zult u weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk, nog een keer, zal nimmer meer verschanden worden. Nou, in die richting hebben we ook gezongen, denk ik, hè? Dan heb ik op de PowerPoint het een en ander neergezet over de dingen waarover we gaan spreken. Als wij een leer brengen van het volle evangelie, dan gaat het erom dat die leer tot leven leidt. Dan gaat het erom dat er godsvrucht in je leven tevoorschijn komt. Want de Vader, zegt Jezus, is erin verheerlijkt dat je veel vrucht draagt in je leven. Dat het eruit komt. En we hebben hier vroeger nog, sommigen van jullie hebben hier nog de volle evangelie pionier evangelist Jaak Rozen meegemaakt. En die zei over dwalingen, er zijn leerlingen die net echt lijken, maar het is het net niet. Als je Jaak Rozen gehoord hebt, dan zul je dat misschien herinneren. Er zijn dus allerlei dwalingen die de oogst die God zo graag wil in jouw levens en in levens van anderen wereldwijd. Die dwalingen die kunnen die dingen roven, die vrucht van God. Want wat doet de duivel? Hij is bezig om teksten aan te vullen. Hij is bezig om teksten weg te laten of nog een halve tekst over te houden. Dan heb je een halve waarheid, dat is soms erger dan een hele leugen. En of hij gaat als een derde manier niet weglaten of toevoegen, maar hij verdraait teksten. Je ziet dat ook heel duidelijk in de verzoeking in de woestijn bij Jezus. Als de duivel Gods woord citeert. Maar hij citeert het maar half. En Jezus geeft hem, maar er staat ook geschreven. En dan weerlegt hij hem. Het gaat er dus vanmorgen om welke antwoorden geeft het volle evangelie. En daar kunnen we ons voordeel mee trekken als we in gesprek zijn met andersdenkenden, met andere gelovigen, met christenen. Om iemand anders, hoop je, een stap of stappen verder te mogen helpen in het geloof. Dat zou mooi zijn. En er is een enorme verwarring gekomen in het christendom, in zijn algemeenheid gesproken. Kan je zeggen, het is een groot verbasterd Babel. Er is van alles te doen en we moeten goed onderscheiden en toetsen waarop het aankomt. En heel belangrijk om hier in de gemeente te beleven onze liefde tot God en onze liefde tot elkaar. En die uit te zingen en die te beleven met elkaar. Maar ook heel goed om liefde te hebben, dat zegt de Bijbel een aantal keren, liefde te hebben. Niet alleen tot God en elkaar, maar ook tot de waarheid, staat er. Hij mag verder. Maar dan begin ik maar met iets wat minder gezellig is. De Maria-verering. Dat is dan een van die dingen die ingeslopen zijn al heel vroeg in de kerkgeschiedenis. En als je Rooms-Katholiek bent geweest of uit die kerk komt, dan gaat het mij nu er niet om om die Rooms-Katholieke mens, om die een zwieper te geven. Of om die even onder een veeg uit de pan van het volle evangelie te geven. Daar gaat het ons niet om. Maar het gaat erom, we houden van al die mensen, ook al ben je Rooms-Katholiek of Rooms-Katholiek geweest. Als je met ze in contact komt, je houdt van ze. Maar er is zo ontzettend veel gesleuteld of weggesleuteld van het woord van God. En zo ontzettend veel traditie aan toegevoegd. In de vroege kerk, op het concilie van Efeze 431 na Christus, is op een gegeven moment vastgesteld, Maria is de moeder van God. En je begrijpt wat er allemaal uit voorkomt. Als Maria de moeder van God is en de vader, God de Vader in de hemel is zijn vader, dat klopt natuurlijk. Maar dan zie je dus, dan komt dit erbij, dan moet je eigenlijk op een gegeven moment gaan zeggen, oh, dus dat betekent dan, als Maria zijn moeder, de moeder van God is, dan ligt eigenlijk God in de wieg. Terwijl de Bijbel heel, heel duidelijk zegt, het is de mens Jezus Christus. En Maria werd inderdaad uitverkoren door God. God heeft naar haar omgezien, in haar lage staat. En haar in haar schoot verwekt door de geest. Zodat een zaadcel door God gemaakt samensmolt met een eicel van Maria. Waardoor Maria dus zijn echte moeder was. Zijn echte menselijke moeder. En niet een soort draagmoeder die een soort hemelslichaam zou hebben meegevoerd. Zo is het niet. En dan zijn er allerlei dingen bijgekomen. Ja, Maria die moet dan buiten de zonde staan, want anders kan zij toch niet God voortbrengen. Dus dan is Maria is altijd maagd. Ze heeft nooit gezonden, ze is altijd puur gebleven. Ze heeft dus ook nooit andere kinderen gekregen. Als je zegt Maria is altijd maagd. Terwijl de Bijbel heel duidelijk spreekt over het gezin van Jozef en Maria. Dat daar broers en zussen waren, vier broers en zusters, meervoud, dus minimaal twee. Dus op zijn minst waren ze in dat gezin met z'n zevenen. Maar wat doet de Rooms-Katholieke Kerk? Die zegt, dat woord voor broers en zussen kun je ook soms vertalen met neven en nichten. Dus die maakt er gauw neven en nichten van. Terwijl we duidelijk in de Bijbel lezen, de Jacobusbrief, de Judasbrief, is geschreven door een halfbroer van zijn halfbroers van Jezus. De volgende dwaling die dan inkomt is dat Maria medemiddelares is. Tussen God en mensen die voorspraak voor ons zou moeten doen. Staat nergens in de Bijbel. De Bijbel zegt er is één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. En niet twee. Of nog meer. En zelfs in 1950, in onze vorige eeuw. Sommigen die hebben 1950, die hier zitten, hebben dat nog meegemaakt. Toen is het laatste Maria-dogma door de paus ex cathedra, uit hoofden van zijn ambt, gedane leeruitspraak, die onfeilbaar zou zijn, dat Maria ten hemel is opgenomen. En dat staat helemaal nergens in de Bijbel. Dus dat is allemaal toegevoegd. En je zal ze de kost geven wie naar een bedevaartsplaats gaat of naar een Maria-kapelletje en daar allerlei dierbare kaarsjes staat te branden voor Maria enzovoort. Maar als je Jezus hoort spreken over zijn moeder bij de bruiloft te Cana, dan zegt die vrouw, wat heb ik met u van nodig? Als zijn moeder en zijn broers hem te spreken willen krijgen, terwijl die met zijn discipelen aan het werk is in verkondiging, dan zegt hij, wie zijn mijn moeder, mijn broers, mijn zusters? Zie alle die hier zitten, dat zijn mijn broers en zusters, zij die de wil van God doen. Dus Jezus zegt dat gelijk op geestelijk niveau. Het is inderdaad waar dat Jezus ook aan het eind van zijn leven nog steeds oog had voor de aardse verhouding. Want hij zegt dan bij het kruis, zegt hij dat Johannes Maria in zijn huis moet opnemen. Zo, vrouw, zie uw zoon. En omgekeerd, zoon, zie uw moeder. Dus dat regelt hij, dat aardse, dat zijn moeder goed verzorgd achterblijft. En als je dan de hele ontwikkeling ziet, ik kan er natuurlijk maar kort iets over zeggen nu, want ik wil nog vijf andere dingen even aantippen. Er zijn grote, van die hele grote Madonna beelden gekomen. En wat hebben die grote Madonna beelden? Die hebben dan een heel klein kindje Jezus op de arm. Dat is dan heel typerend. Ze spreken dan niet over Jezus, eventueel nog over Jezus aan het kruis, hè, dat corpus aan het kruis. Dat zie je ook vaak, die afbeeldingen, dat het lichaam nog aan het kruis hangt. En wij weten, het lichaam hangt niet meer aan het kruis. Wij spreken over de opgestane, de levende, de verheerlijkte Heer. Dat is even iets over de Maria-verering. Dan gaan we naar de tweede. Dat is ook iets waar het volle evangelie een remedie voor denkt gevonden te hebben. En vanuit de Bijbel natuurlijk. Wat men zegt in zijn algemeenheid onder christenen nog alles. Ja, overwinningsleven. Overwinnen over de zonde in je leven. Dat is eigenlijk niet goed mogelijk. Want we zijn maar mens. Nou, dat we maar mens zijn, dat klopt wel. Alleen, God heeft een basis gelegd. We hebben er uitvoerig over gezongen en bejubeld en gedankt vanmorgen dat Jezus onze zonden vergeven heeft op Golgotha's kruis. Zijn werk. Maar daarna is het ook de bedoeling om niet langer de zonde te blijven doen. In de zonde te blijven leven. En maar steeds dezelfde zonde doen en steeds maar vergeving krijgen voor dezelfde herhaaldelijke dingen weer. En dan is het zo mooi dat Pinksteren ons heeft geleerd. Er is niet alleen vergeving van zonden, er is nog een vervolggenade. Dat is dat je ook gedoopt kunt worden in de Heilige Geest. Waar je de kracht van de Geest in je leven ervaart. En die Geest, die zal jou de impulsen geven in de praktijk om in de zonde te, om over de zonde te overwinnen. De dingen die je tegenkomt, die opkomen, die van buitenaf op je afkomen door de vurige pijlen van de boze. Om te blijven staan in Jezus' naam. In zijn kracht. En dan raken sommige mensen een klein beetje gefrustreerd. Of misschien zelfs in paniek. Als ze dan af en toe merken. Ja, ik zondig toch per ongeluk nog wel eens. Het ontglipt me. Of ik was het even kwijt. Of ik was even niet waakzaam en alert. En dan hebben ze zonde gedaan. Ja, als je dat hebt gedaan, moet je gewoon heel eerlijk zijn. Dan beleid je je zonde weer. Dat is geen schande. Maar dat is wel, zeg maar, een tweede mogelijkheid. Eigenlijk een uitzonderingsmogelijkheid. De hoofdregel is, ga overwinnen over de zonde door Gods kracht. En de uitzondering is, als je gezondigd hebt, ja, kun je altijd terugkomen bij Jezus, de rechtvaardige, die vergeving heeft geschonken, die onze rechtvaardigheid heeft gegeven door zijn bloed. En dan dat heerlijke, dat wij geloven dat een zondevrij leven, vrijkomen van zonde, vrij van machten die je teisteren van buitenaf, om daar werkelijk vrij van te komen. Want Gods kracht is nog even groter dan de zondekracht. Dan gaan we naar nummer 3. Dat veel mensen leven op een soort geestelijk minimum niveau. En zeggen, ja, als ik maar gered word, dan is het wel oké. Okay. Ja, dan is het toch goed, dan kom ik toch behouden aan in de hemel. Wat moet ik dan eigenlijk nog meer? Ik hoef toch niet meer, ik hoef al geen verdere dingen, als ik maar naar de hemel mag gaan na mijn dood. En dan zie je dat mensen eigenlijk ermee bezig zijn om, als je over een sloot springt, je weet het wel misschien van vroeger, met die spelletjes die je deed om over sloten te springen, dat je dan met de hakken over de sloot, met één voet soms nog half in het water, aan de overkant komt. Hè? En dat is dan een sport, Jongens, we zoeken een bredere sloot. Kunnen we daar nog overheen springen? En dan, als je dan in het water valt, is mij een keer overkomen. Dan, toen zongen ze, hij is met zijn gatje in het water gevallen, val er al de lieren. Ja. Maar het is geestelijk gezien dus niet de bedoeling dat we met de, helemaal niet dat we in de zonde vallen. Hè? Ook al kan God je daar weer uithalen hoor. Hij zegt, nadi is groot. Maar ook niet dat je met die hakken over die sloot, kantje boord, aan de rand van het water komt met springen, zeg maar. De Bijbel noemt dat met een schriftwoord, is dat als door vuur heen behouden, net behouden worden. Al je werken zullen verbranden, want je hebt gebouwd met hooi, met stoppelen, met hout. En in plaats van met kostbare gesteenten, zilver en goud. En dan is het dus niet de bedoeling dat we altijd maar, zei dezelfde Jaak Roze, wiegelingskes van de Heer blijven. Oftewel, kinderen van God enkel. Het is de bedoeling dat we van kind van God opgroeien naar zonen van God. Dat er een ontwikkeling, een voortgang in ons leven is. En Gods geest staat alleen maar achter ons om ons daarin te stuwen. Wat meer is, hij is niet alleen achter ons, hij is in ons om ons daar de kracht toe te geven. En dan denken mensen, ja, het is genoeg als ik een gelovige ben. Heb ik belofte van, ik heb eeuwig leven. Dat is ook zo, prijs de Heer. Maar de Bijbel spreekt ook nog over zoiets. Je kan niet alleen een gelovige zijn, maar je kan ook een eersteling zijn. Een eersteling voor God en voor het Lam. De mensen die behoren tot de eerstelingen zijn mensen die het Lam volgen waar die ook heen gaat. Die echt radicaal zijn. Die helemaal 100% ervoor gaan. En dat is een soort keurkorps, een keurgroep, die in de Bijbel soms met 144.000 wordt aangegeven. Dat is niet een letterlijk getal, maar dat is wel een symbolische volheid. Die aangeeft, er is een grote schare, Openbaring 7. Maar er is ook iets wat staat in Lucas 12. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, want het heeft de Vader u behaagd het koninkrijk te geven. Er is natuurlijk een verschil tussen het koninkrijk ingaan als gelovige, dat is al heerlijk. Maar als jou ook nog als eersteling het koninkrijk gegeven wordt, als kleine kudde, betekent dat je samen met Christus overwint en samen met Christus gaat regeren. Om te beginnen in 1000 jaar rijk, vervolgens op de nieuwe aarde. Er is een verschil tussen de grote scharen en de kleine kudde. Tussen een gelovige en een eersteling. 4. De hemel, dat is iets voor later. Dat is iets voor na je dood, denken veel mensen. Hoe zien wij dat? Nou, zo heerlijk. Wij geloven dat we nu al, terwijl we met onze benen gewoon op aarde lopen, dat we geestelijk in ons denken, met een verjonging, vernieuwing van ons denken, met onze geest en ziel, onze inwendige mens, dat we nu al in de hemelse gewesten, met onze gedachten dus, mogen functioneren. En vanuit boven mogen denken, samen met God mee. Vanuit de sfeer en vanuit het klimaat van het Koninkrijk van God, is het de bedoeling om diezelfde hemelse sfeer die je meeneemt vanuit de binnenkamer, vanuit het hemelse, vanuit je innerlijke mens, het bezig zijn met God in je leven, wat heel verborgen is voor het oog aan de buitenkant, om dat hemelse leven op aarde, die sfeer al in je gezin, in je gemeente, buiten de gemeente, bij je buren, je familie, bij je werk, zo je nog werkt, uit te leven. Zodat die aroma van het Koninkrijk van God geproefd en gesmaakt worden. En de mensen ontdekken, hé, dat is iemand die heeft meer. Daar krijg ik verlangen naar, om zo te leven zoals die leeft. Ik zal me eens vragen, hoe kom jij toch altijd zo blij? En niet alleen maar een aangeplakte blijheid, daar hebben we niks aan. Een doorleefde, echte, pure blijdschap. En dan weten wij, de hemel is niet iets heel ver weg, ver achter de sterren, ver voorbij de laatste planeet. Zoveel miljoen lichtjaar van ons verwijderd, de hemel. Dat is echt een openbaring geweest in de 60e jaren. Dat is de geestelijke wereld. Dat is de onzichtbare wereld waar God functioneert. Waar Jezus is, waar de engelen functioneren. En waar ook nog in de hemelse gewesten de boze en zijn engelen mee vibreren. En dan hebben we zo'n lied. Dat heet Wat de toekomst brengen mogen. En dat vind ik dan aan de ene kant een ontzettend mooi lied. En aan de andere kant zeg ik ook van, je kan er een goede geest in leggen en je kan er een verkeerde geest in leggen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Nou ja. Onbekende land, met het moeilijk woord terra incognita. Je zingt er dus eigenlijk over alles wat na de dood komt, alles wat na dit leven komt, dat is nog onbekend voor ons. Terwijl de Bijbel ons juist, God ons ertoe oproept, kom nou eens op mijn niveau, ga nou eens met mij samen meekijken. Word nou eens opgevoerd in de hemelse gewesten om te verstaan wat God wil, wie God is en hoe het hemelse leven proeft. Aan de andere kant kan ik ook zeggen met dat lied, moedig sla ik dus de ogen, wat er ook gebeurt. Dus in blind vertrouwen op God geloof ik dat ik uiteindelijk goed aankom en dat God me door alles heen leidt. Ja, dan kan je het even positief omzetten, dan kan je het wel zingen. Maar ga niet te veel makkelijk uit van alles is onbekend land van wat we niet zien, want wij mogen juist die onzichtbare dingen leren verstaan en meer gaan zien. Oké, er zijn nog een heleboel wetten in de geestelijke wereld min of meer verborgen voor ons. We hebben meer licht nodig, meer openbaring, zeker. Maar je begrijpt dat we de dingen van mogen leren kennen al nu, terwijl we nog in dit lichaam zijn, het vernederde lichaam. Ja, waar is de hemel dan, hè? Dat is van de vraag. Dat men die hemel altijd heel ver buiten ons heeft geplaatst. En dat is eigenlijk zo jammer. Dat men dat allemaal zo weggeschoven heeft naar later. We denken dan dat de hemel een soort verlengstuk van de aarde is. En dan komen we na onze dood in een verre plaats die hemel heet. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Die hemel, die kunnen we nu beleven, reeds. Oké, straks in volheid, alhoewel na onze dood zal nog steeds een soort tussenfase zijn, want we krijgen nog steeds een keer een verheerlijkt lichaam bij de eindopstanding, bij de opstanding van de eerstelingen, bij de eerste opstanding noemt de Bijbel dat. Maar merk op dat die hemel dichterbij is dan je denkt. Zie het niet als iets heel ver weg en heel ver naar de dood. Maar nu al een geestelijke realiteit en belevenis. Zo mooi. En dan heb je in het volle evangelie ook iets geleerd over onze eigen hemel. Wel eens van gehoord? In de studiebladen is daarover geschreven. Wij leven zelf, als je naar je eigen leven alleen kijkt, in een soort micro-geestelijke wereld. Dat stukje hemel waar wij zelf in directe zin mee te maken hebben. Dus jouw persoonlijke leef- en strijdgebied, wat binnen jouw eigen horizon ligt. Dat kan je noemen je eigen hemel. Het vormt je leefomgeving en de contacten die je daar hebt. Je eigen wereldje, met de relatie met mensen waar je mee in verbinding staat. En op de vergelijkbare manier is ook in de hemelse gewesten een eigen leef- en strijdgebied, dat je je eigen hemel kunt noemen. Het persoonlijke gebied tot zover je horizon reikt. Want die hemel is natuurlijk veel uitgebreider, hoger en groter. Voor zover je aardse dimensies eraan kunt koppelen hoor. Dus in op ons eigen geestelijk terrein, ons eigen stukje hemel, daar valt de boze jou aan. In je privéleven. We moeten dus niet denken dat we ineens met alle boze geesten te kampen hebben. Nee, alleen de geesten die zich in jouw hemel aandienen op dat moment. Misschien van de week, misschien gisteren wel. En dan gaat het erom om jouw lucht te klaren en te zuiveren. Om die hemel van jou schoon te vegen, dat de boze daar niet met zijn verontreinigende werk in je door kan werken, in je gedachtenleven om te beginnen. Infiltratie van demonen die vanuit de lucht, zoals de Bijbel dat ook noemt, hè, wat ons omgeeft, dat noemen we de lucht, aanvallen. En in onze innerlijke gedachten een claim proberen te leggen, die wij in Jezus' naam moeten leren weerstaan. Je weet dat er in de maatschappij is een gigantisch gedoe over stikstof, hè? Dus over de natuurlijke milieuverontreiniging. Ja, en dat is ook vaak zichtbaar, hè? Milieuverontreiniging, die bedrijven die zoveel schadelijke stoffen uitstoten. En dat moet allemaal minder worden, of de hele fossiele brandstoffen moeten eigenlijk weg, hè, zeggen sommigen. En we moeten naar schone en zuivere lucht, dus windmolens en zonne-energie enzovoort. Nou, daar mogen we natuurlijk best wel op letten. Maar wat men niet vaak niet in de gaten heeft, dat er een veel gevaarlijker, groter gevaar is, dat is de geestelijke milieuverontreiniging in je denken. Het gif wat binnenkomt via allerlei televisieprogramma's, via computerkanalen, via je telefoon, via reclame naar je toe komt. Die de mensen ook maar steeds voet probeert te trokken met hebzucht bijvoorbeeld. Nog meer geld, nog meer winnen in de loterij. Koop toch wat. En al die vrolijke mensen daar. Het is natuurlijk een farce, het is een schijnwereld, hè. En al die sterren met hun aardse glitter en glamour. Het stelt in de geestelijke wereld weinig voor. Dus let erop, er is geestelijke milieuverontreiniging. En als die zich in mijn hemel aandient, dan kan ik nee zeggen. En dan kan ik me niet laten besmetten, hoef ik me niet te laten besmetten. Oké, de volgende. Dat is over de volmaaktheid. Misschien denk je, dat gaat mij boven mijn pet. Ik heb al eens meer gezegd. Als je het te hoog gegrepen vindt lijken, dan kan je het ook omdraaien en zeggen, ik wil graag minder onvolkomen worden. Want in het zichtbare, ja, als je jezelf in de spiegel kijkt, je merkt, als je vorig jaar ook in de spiegel kijkt, je wordt ouder en je wordt ouder. Je uiterlijke mens vervalt en vervalt en vervalt meer en meer. Ja, het is een vernederd lichaam, wat straks omgezet wordt in een verheerlijk lichaam, in een geestelijk lichaam. Maar nu nog worstelen we daarmee. Maar dan weet je dat erbij staat, het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare is eeuwig. En onze innerlijke mens, onze uiterlijke mens vervalt, maar onze innerlijke mens kan van dag tot dag vernieuwd worden. En daar ben je mee bezig in je leven. Daar verlustig je je in om met Gods woord bezig te zijn. Om met Gods plan bezig te zijn. Hoop ik. Allemaal. Dat zou geweldig zijn. Want eigenlijk kunnen we het ons niet meer permitteren met een oppervlakkig aards christenleventje. Dat is eigenlijk in het volle evangelie not done. Maar niet om anderen daarmee, of elkaar daarmee om de oren te slaan, maar om elkaar op te wekken. Jo, kom mee. Begeef je in die stroom. We hebben er ook van gezongen. En wees helemaal bezig met dat evangelie. Laat het doorwerken in je leven. Ja, men denkt dan met die gedachten, je kunt nooit voorkomen bereiken. Ja, we blijven toch zondaar tot de dood. Met andere woorden, we blijven toch tot onze dood toe, maar steeds verbonden met de duivel ergens. Naast dat we misschien zondevergeving kennen. Maar we moeten, ja, we kunnen dat toch niet eens in schim. Het is het najagen van een soort hersenspinsel om daarmee bezig te zijn. Maar de Bijbel zegt volop, jaag naar de volmaaktheid. Of je die ook grijpen mocht. Dat was de instelling die Paulus had. En Paulus zegt ook, we nemen elke gedachte krijgsgevangen om die te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Dus jouw gehoorzaamheid kan volkomen worden. En dan zegt een oud leerboekje van de kerk helaas, de allerheiligste hebben maar een klein begin van de gehoorzaamheid. Ja, dat is wel heel eerlijk als je soms naar je eigen ervaring kijkt. Yo, ik heb nog maar een klein begin. Ik voel nog maar een mosterdzaad van God in mijn binnenste. Maar dat is nog niet de bedoeling dat we daarbij blijven. Het is de bedoeling dat je uitstrekt naar alles wat God voor je heeft. Het gaat zo ver. Daarom houden wij ook niet op. Colossens 1 staat dat vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt. Zo, dat gaat verder. En groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Je doet het echt niet zelf hoor, je haalt het ook niet uit je tenen, vergeet het maar. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Zo, wat een krachtige woorden. Alle, elk, alles. Weg met die leer van het kleine beginsel. Nee, van negatieve ervaringen in het christenleven. Ja, kan heel eerlijk zijn als iemand dat zegt. Maar eigenlijk is het een leer van ongeloof. En gebrek aan geloof in Gods kracht. Eigenlijk merk je dat hier de kaalvreten, de knagen, de verslinder en de sprinkhaan rooft in de gedachten. Al die heerlijke gedachten van God. Hij zegt, joh, tut tut, kan wel wat minder hoor. Zou hij wel willen, hè? En dan op die manier probeert ons kaal te plukken, zeg maar, geestelijk. Ja, je komt misschien nog wel al door vuur heen goed aan, maar verder wordt het weinig met je leven hoor. Kijk maar naar die en die is ook niks geworden. En nou ja, dan gaat het zomaar in je gedachten. Dan moet je dus nee zeggen in Jezus' naam. Je eigen hemel schoonvegen van de macht die zich aandient. Dus ga uit, net als Paulus, van een goddelijk uitgangspunt. Van een goddelijk axioma. Wat zegt het woord over volmaaktheid? En dan mag ik grijzer en grijzer worden. En sommige mannen zelfs kaler en kaler. En vrouwen ook. Die krijgen ook overal rimpels en zo, of ze nou willen of niet. Of ze een anti-rimpelcrème gebruiken of niet. Het gaat gewoon zo, maar die innerlijke mens, die is zich bezig aan het ontwikkelen. Ik zag Greef van de Spoel binnenkomen vanmorgen. Ik dacht, ja, die uiterlijke mens, die begint wel behoorlijk krom te lopen. Maar ik weet, als je met haar praat, dan komt daar leven uit. Licht uit haar leven. De getuigenis van God, wat God in haar gewerkt heeft. Geef nu maar één voorbeeld hoor. Ik zou ook een ander voorbeeld kunnen nemen. Klopt het, Gree? Nou, die is in de rust. Heel goed. Ja. Oké. Okay. Ergens anders schrijft Paulus over het doel. Opdat de mens van God volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Er staat geen beperking bij dat het pas later gebeurt. Eer ver in het hiernamaals. We moeten wel opmerken hierbij dat de Bijbel het nergens heeft over zondeloosheid. Om daarover te spreken is eigenlijk wel gevaarlijk. Want dan is de verzoeking heel erg aanwezig om hoogmoedig en overmoedig te worden. Als je dat denkt. Ja, er zijn mensen die zeggen, ik heb al 7 jaar niet meer gezondigd. Ja, ja, ja. Kunnen we beter niet zeggen. Laten we maar gewoon onder Gods genade zijn en in de nederigheid en afhankelijk van hem en dat hij via in ons met zijn werk klaarkomt en dat het eruit komt in je leven, dat je het waar maakt in Jezus naam. Daar gaat het om en niet om te pralen met iets wat misschien helemaal niet echt zo is, wat niet klopt. Jezus zei in de bergrede: wees volmaakt gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Sjoe. En dat is geen luchtkasteel. Dat schetst het doel van God met de mens richting volmaaktheid. Waarbij hij oproept om die na te jagen. En dan zijn er heel veel mensen om je heen, in de buurt waar je woont, die zijn bezig met perfectie in de natuurlijke wereld. Wel eens opgevallen? Glanzende auto moet per se elke week gewassen worden. Een schitterend erbij liggende tuin, daar wordt af en toe flink in gebroed. Of een perfect opgemaakt lichamelijk uiterlijk. Maar wie is er bezig met die innerlijke mens, die onzichtbaar en verborgen is nog steeds? Tot God ineens alle rollen gaat omkeren. En met verbazing aanschouwd zal worden dat hij in ons is verheerlijkt. Die groei van die inwendige mens richting volkomen. Ja, daar is soms weinig geloof in. En daar mogen wij geloof voor grijpen. Dan komen wij tot die openbaring van de zonen van God. Zoals de Bijbel schetst. Ja, waar de hele zuchtende schepping naar snakt. En het is een proces, het is een weg. Gaat gaandeweg, het gaat niet met sprongen. Maar er staat gewoon, wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij, als Jezus, gewandeld heeft. Wat een hoge pretenties, broeder en zus. Ja, maar het gaat door genade op genade. Het gaat van kracht tot kracht. Wij kunnen dat niet uit onszelf. En het is geen Fata Morgana of luchtspiegeling. Nee. Gestage ontwikkeling, geleidelijke geestelijke groei. En absoluut doorwerkende kracht van de geest. De later regen om de kostelijke vrucht van de aarde tot rijpheid te brengen. De rijpe oogst van eerstelingen. Die voortkomt in dat proces. Eerst een halm, daarna de aar. En tenslotte het volle koren in de aar. Zei Jezus in de gelijkenis. En hoe dan die gemeente, die ogenschijnlijk, als je naar het zichtbare kijkt, zo verscheurd en verdeeld ligt. En waar nog allerlei dingetjes, om het even neutraal te zeggen, voorkomen. Hoe God de gemeente tot volkomenheid laat komen, tot voleinding laat komen. Daar zegt Openbaring 10 van, hoe God dat doet. Het zal gebeuren dat hij het doet. Er komt een gemeente zonder vlek of rimpel, zegt hij ergens anders, of iets dergelijks. Maar dat is nog een geheimenis, op welke manier God dat gaat doen. Dat lezen we in Openbaring 10, hè? Het geheimenis van de 7 donderslagen die Johannes niet geopenbaard kreeg. In ieder geval is het God staat erachter, het is God zijn plan en het zal uitgevoerd worden. Ten slotte, het laatste punt, punt 6, iets heel anders. Dat is deze, dat vele mensen dat denken dat alle niet in Christus gelovigen, of alle niet wedergeborenen, dat die allemaal worden afgeserveerd in de poel van vuur, zoals de Bijbel dat noemt in de Openbaring. Ik geloof 4 of 5 keer. En het probleem is daarmee dat de christenheid vaak heel erg sterk denkt in hemel en hel. Waar weinig licht over is vaak, is dat daartussen heb je dus het dodenrijk. Waar Jezus over spreekt in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Of beter gezegd, de rijke Lazarus en de arme man. Ja. Is openbaring over het dodenrijk nodig. Dat is belangrijk. Dat je ziet, er is verschil in beleving daar. Mensen die niet geloven, die gaan inderdaad niet naar de hemel. Maar die zijn nu ook niet in de hemel. Want niet wedergeboren mensen leven ook in twee werelden. Wij leven in hemel en op aarde. Maar zij leven op aarde en in dodenrijk met hun geest. Hun geest is dood. En na hun overlijden gaan zij dan ook naar het dodenrijk. Maar is het verschil, kom je in het dodenrijk aan de lichtzijde, zoals Lazarus, of kom je in het dodenrijk aan de duistere zijde, zoals de rijke man. In de Hades, zoals het Grieks dat noemt, 2 afdelingen, van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dan weten wij dat Jezus daar geweest is, In die tussentijd van 3 dagen. Hè? En dat hij daar heiligen uit het oude verbond, vele heiligen, heeft mee opgewekt en meegenomen naar de hemel. Krijgsgevangenen voerde hij mede in de hoogte, staat er dan in de Efezebrief. Maar, dat is niet alles. Vele rechtvaardigen uit het oude verbond zijn toen al meegegaan met Jezus. Maar straks, als het laatste oordeel komt, dan hebben we te maken met dat de doden allemaal opstaan. De kleine en de grote, ze staan, staat er dan. Nou, een dode kan niet staan, maar als je dus opgestaan bent, dan kan je natuurlijk wel staan. En dan zie je dus dat dan het, in het eindoordeel, dan gebeurt er nog van alles. Kijk, het gaat niet over ons, dat laatste oordeel. Want wij zullen de dood niet zien, nog smaken. Wij zijn nu al het eeuwige leven binnengegaan. En dat gaat, na onze dood, gaat dat gewoon door. Maar, bij het laatste oordeel wordt dus het hele dodenrijk, daar komt alles uit vanaf Adam wat erin gezeten heeft. Dus slechte mensen, maar ook mensen die nooit van Jezus hebben gehoord bijvoorbeeld. En hoe gaat God dan, wat gaat God dan doen? Dan brengt hij een scheiding aan. En dan zie je dus dat dan gekeken gaat worden van naar welke werken hebben die mensen gedaan. Zijn dat werken van barmhartigheid geweest of zijn het onbarmhartige werken geweest? Hebben die mensen naar hun geweten geleefd, wat God ingeschapen heeft? Of hebben ze zomaar voor het vaderland weggeleefd naar wat ze zelf dachten dat goed was in hun eigen ogen? En dan zie je dus dat daar een scheiding komt tussen mensen die naar de poel van vuur gaan. Dat voert te ver om nu iets meer over te zeggen. En je ziet dat die andere groep, die wel in de naam staat in het boek van het leven. Wij staan trouwens in het boek van het leven van het Lam. Want wij zijn de verlosten. Maar er zijn ook een heleboel mensen die staan in het boek van het leven. Die worden behouden. Maar die moeten nog hersteld worden. Die komen uit het dodenrijk. Die komen op de nieuwe aarde. En daar gaat God redden wat er te redden valt. Zoveel als mogelijk. Ik noemde net die categorie. Al die mensen die nooit van Jezus hebben gehoord. En die dan maar in het dodenrijk hebben gezeten. Sinds hun overlijden. Ja. Dan komt er nog herstel. Als de nieuwe aarde daar is. Dus niet alleen herstel in het duizendjarig vrederijk. Dat is ook voor een deel herstel. Dan zal gerechtigheid al heersen. Maar in de nieuwe aarde. Daar zal herstel zijn in het nieuwe Jeruzalem. Bij het geboomte van het leven. En de volken vinden daar genezing, lezen we dan. Dat is zoiets heerlijks. Dat God dan alle tranen gaat afwissen van de ogen. Maar ook dat hij mensen verder gaat herstellen. En dat ze die mensen door de poorten kunnen binnengaan in de stad. Door de poorten binnengaan is ja, samen met Jezus. Hè? Want Jezus is de weg, Jezus blijft de deur, Jezus blijft de poort. Het gaat altijd via Jezus, het gaat niet via een route buitenom. Maar dan is er geweldige heerlijkheid. Mensen, mensen, mensen. Wat jammer als we ons van dit heerlijke einddoel, om daarmee hersteller te zijn, als we ons daarvoor laten afbrengen. Dus het is echt de moeite waard om niet alleen een gelovig te zijn, maar om een eersteling te zijn. Om niet alleen vergeven van zonde te hebben, maar te overwinnen over je zonde, zodat je een overwinnaar wordt. Om een zoon van God te zijn, dan word je straks mee ingeschakeld met dat herstel. Ja, die mensen kunnen geen zonen van God meer worden, want ze hebben daar is geen strijd meer te voeren. Dat kan alleen zo komen, zoon van God worden, door de strijd heen, waar wij mee bezig zijn. Maar er is een taak, mensen, daar, op de nieuwe aarde, voor jou en mij. En die kan taak, die kan nu in jouw perspectief vandaag al beginnen. Dus ik hoop dat je hiermee gezegend bent, om hier wat meer over te horen vanmorgen. Dat we met elkaar leren om die leergeesten die deze leerlingen hebben uitgevonden, waarvan broeder Rozen zijn. Ja, het is net echt, maar het is het net niet. En dat je leert te onderscheiden en dat we leren mensen die gevangen zitten, of die deels met die dingen nog vastzitten, of zelf, als we door die dingen geblokkeerd zijn in ons leven, dat we dan dat opruimen in ons leven. Die geest en die dwaling wegdoen. En dan komen we mee in het heerlijke werk van God. Amen. Ik wil graag danken. Heer, dank u wel voor uw heerlijke plan. En de boze kan blokkades aanbrengen waar u wil. Maar uw plan zal doorgaan. Heer, en die barricade op de weg van het heil, waar we vanmorgen iets over hebben gezegd. Wilt u die ons aanwijzen in ons eigen leven, Heer, waar we dingen op de rem zitten te trappen. Of het nou een leer is, of als het, dat het een gewoon een praktijkdingetje in je leven is. Een karaktereigenschap die er niet bij hoort in feite, als je nadenkt over de nieuwe mens. Heer, openbaar de dingen, zodat we ons laten vormen aan een Jezusbeeld. En samen met hem ingezet zullen worden tot herstel. Dat we niet alleen herstelden zijn, maar ook herstellers. Niet alleen gelovigen, maar eerstelingen. Niet alleen geloven in de heiland Jezus Christus, maar dat er ook heilanden samen met hem zullen zijn. Die gericht gaan uitoefenen over Esau. Maar die de top van de berg Sion bestijgen. En samen met Jezus heersen tot in alle eeuwigheid. Heer, dank u wel voor uw fantastisch mooie plan. Amen. Amen.
Bijzonder, hè, het plan van God. Maar het is wel heel veel. En ja, die kunnen het ook nog eens een keer naluisteren. Bert heeft toch niks te doen, dus dan komt het helemaal goed. Zullen we gaan staan en de zegen van de Heer ontvangen? We willen u danken.